Ik wil met u lezen, en dat doe ik uit het boek van de profeet Zacharia. We hebben ons lange tijd bezig gehouden met de brief van Paulus aan de Romeinen. 40, 45 preken, zoiets, hebben we daarover samen beluisterd. En toen heb ik u gezegd dat ik overwoog om met u te gaan nadenken over het boekje van de profeet Zacharia. Nou, dat is inderdaad mijn voornemen. We hopen dat de Heer ons daarin wil leiden en vanuit het boekje ook wil gaan zegenen, bemoedigen. Het is een profetisch boek. Het is een mooi boek, actueel boek. En ik hoop dat we de rijkdom daarvan samen gaan proeven. Ik wil met u lezen het eerste hoofdstuk, de eerste 6 verzen. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo. De Heere is op uw vaderen zeer vertorend geweest, maar zeg tot hen, zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u tot mij, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet gelijk aan uw vaderen, tot wie vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze handel en wandel. Maar zij luisterden niet en sloegen op mij geen acht, luidt het woord van de Heere. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig? Mijn woorden evenwel en mijn inzettingen die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot uw vaderen, die mijn knechten de profeten geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden, zoals de Heere der Heerscharen zich voorgenomen had ons te doen, naar onze handel en wandel, zo heeft hij met ons gedaan. Tot zover lezen we uit het woord van de Heer, onze God, dat hij ons inzicht geeft, genade, wanneer wij dit zijn woord samen overdenken. Nou, ik had u half om half beloofd dat ik met u zou gaan spreken, nadenken over de dingen die de profeet Zacharia ons te zeggen heeft. Dat is eigenlijk wel wat. Zo lange tijd bezig geweest met een brief, een hele belangrijke brief uit het Nieuwe Testament, schakelen we nu naar het Oude Testament. En dat is ook een belangrijke profetie, een belangrijk boekje. Niet zo groot, niet zo dik, maar nogmaals belangrijk. Er staan veel dingen in die langzamerhand, denk ik, ook in onze tijd buitengewoon actueel zullen blijken. En steeds actueler gaan worden. En dat is wel mooi, dat je zo'n boekje hebt uit zo'n grijs verleden. Maar als je gaat ontdekken dat dat het woord van God is, is dat een boek dat altijd nog weer binnenkomt bij je en dingen wil gaan leren waar je wat mee kunt. En dingen niet alleen maar, als ik het zo mag zeggen, die de vrome kant van het leven raken, maar die ook de praktische kant van het leven raken. De dingen die gewoon gebeuren hier op aarde, tussen de volkeren, Israël en de volkeren daaromheen. Tot alle volkeren op aarde. Al die dingen komen in dit boek naar voren. Ja, dat is dan mooi dat je een boek hebt dat blijkbaar een hele hoge actualiteit heeft voor nu. Het is niet voor de hand liggend als je bedenkt wanneer dat boek geschreven is. Wanneer was dat nou zo ongeveer? En dat is ook voor ons toch wel weer van belang. Wanneer we het boekje gaan uitleggen en begrijpen, om toch te weten in wat voor wereld, in wat voor sfeer, in wat voor omstandigheden leefde de profeet en ontving hij van God zijn belofte. Dan gaat het om het 2e jaar van Darius. Dat hebben we gewoon gelezen in vers 1. Hè? In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius. Nou weten we een klein beetje meer. Overigens, Darius, dat is een beetje een lastige term. De geleerden zijn er nog nooit helemaal uit of dat nou de naam is van een persoon die Darius heette, of dat het een soort titel was die iemand kon krijgen. Darius betekent ook heer. Dus het zou kunnen zijn koning die en die of heer die en die. Daar zijn de geleerden het niet over eens. Maar het tweede jaar van Darius wordt in de Bijbel nog een keer genoemd. Namelijk bij de profeet Haggai. Dat is heel opmerkelijk. Haggai, in Haggai 1 vers 1 leest u dat ook. Kreeg ook in het tweede jaar van Darius ook een profetie. Alleen in de zesde maand. Dus Haggai kreeg een profetie van de Heere God in het tweede jaar van Darius. En Zacharia in het tweede jaar achtste maand van Darius. Dus die jongens die hebben zo'n beetje gelijktijdig geleefd. En bijna gelijktijdig van de Heere God hun profetie, hun woord ontvangen. Wat ze mochten neerschrijven, doorgeven en het is bewaard. Waar zitten we dan als het gaat om de tijd? Om de jaartallen die wij er vandaag de dag aan zouden willen plakken, dan zitten we een beetje op het randje van de ballingschap. Aan het eind, iets daarna alweer. Het volk Israël was in ballingschap, ik moet eigenlijk zeggen Juda. 10 stammen Israël waren al veel langer uit dat noordelijke deel van het land weggevoerd onder de Assyriërs. Zij zijn verdwenen onder de volkeren. Af en toe horen we geluiden dat er toch nog weer stammen van ergens bestaan. En ze komen ook een beetje terug naar het beloofde land. Maar het is toch allemaal nog erg onzeker hoe het met die 10 stammen is. Juda bleef toen nog even achter, maar werd later in ballingschap weggevoerd naar Babel. En aan het einde van die Babylonische ballingschap, het volk is dan weer een jaar of 20 terug, krijgen Haggai en ook Zacharia deze profetieën. We zijn een jaar of 20 terug. Een droeve situatie is dat natuurlijk wel. Want zij komen terug en het land is woest en leeg, kaal, ruïne geworden. Stad en tempel lagen er verwoest bij. Er was eigenlijk helemaal niets meer over van de samenleving en dat moest hersteld worden. In zekere zin zou je daarin een voorloper kunnen zien van de situatie waarin Gods volk Israël zich vandaag bevindt. Dan zeg ik weer Israël, Juda. Wij hebben dat meegemaakt, nou ik mocht net niet, maar sommigen van u net wel in 1948, dat het weer echt het land Israël was, zo wordt het ook genoemd. Dat daar al die Joden die teruggekeerd waren, daar een nieuw bestaan wilden opbouwen. Ze kwamen niet uit Babel, dat is de tijd van Haggai en Zacharia. Maar al deze Joden die kwamen vanuit de volkeren, de einde van de aarde. Ze waren opgejaagd door Hitler, de nazi's en door heel veel mensen meer. En ze waren alles kwijt en ze leefden met één grote onzekerheid. En zo kwamen ze terug naar dat land. En dat land was kaal gevreten. Daar was helemaal niets. Van dat land wordt ook beschreven van mensen die er doorheen trokken, dat het een moerasgebied was en dat je doodgestoken werd vanwege al het ongedierte en de muggen en de muggen die daar waren. Geen mens had belang bij dat land en het volk keerde terug. L'histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich. Nou, Haggai in zijn tijd bekommert zich, ja, je zou zeggen wat meer om de geestelijke dingen van het volk, herstel van de tempel en wat daar allemaal mee samenhangt. Maar Zacharia houdt zich meer bezig, laat ik zo zeggen, met de materiële dingen. Het loopt natuurlijk met elkaar in elkaar over. Maar Zacharia krijgt meer zicht op de positie van het volk te midden van de volkeren. En Haggai kijkt meer de positie van het volk ten opzichte van de Heere God. Maar die plaats van het volk ten opzichte van de volkeren, ja, dat gaat heel interessant worden in dit boekje van Zacharia. Haggai heeft een mooie naam, dat betekent feestelijk. Dat moet een blijmoedig mens geweest zijn, denk ik dan. Als je de naam feestelijk draagt, als je het feest bij wijze van spreken altijd bij je draagt, nou, dat is haast onmenselijk natuurlijk. Af en toe zijn we vrolijk en af en toe zijn we gewoon en af en toe zijn we een beetje depri. En dat golft zo'n beetje door ons leven heen. En soms zijn die golven wat heftiger en soms de periodes wat langer. Maar Haggai mag die naam feestelijk dragen. Dat is toch heel mooi. Zacharia heeft uiteraard ook een betekenis, die naam. En dat betekent Yahweh herinnert zich. Of Yahweh heeft aan ons gedacht. Is dat niet mooi ook trouwens? Yahweh, dat is de Heere God. JHWH. Ik ben die ik ben. Ik denk aan jou. Ik denk aan jullie. Ik ben jullie niet vergeten. Ik heb eraan gedacht. Is dat niet geweldig? Die naam krijgt denk ik een diepe betekenis tegen de achtergrond van de terugkeer van het volk uit ballingschap. Want Nebukadnezar, 90 jaar eerder ongeveer, had Jeruzalem veroverd, de tempel verwoest en de tempelschatten die allemaal geheiligd waren, waren door de onreine mensen afgevoerd, naar Babel gebracht. En niet alleen de tempelschatten, maar meer nog de mensen, de Joden zelf, waren door Nebukadnezar uit hun land gerukt en naar Babel gebracht. En ze hadden niet de social media die wij kennen. Ze konden niet eventjes contact leggen met thuis. Thuis was ook een ruïne geworden. Ze hadden geen idee, waren elkaar kwijtgeraakt. En dan zitten ze daar en dan wordt onder andere Psalm 137 gedicht bekendgemaakt door Boniem. Aan Babel stromen, daar zaten wij onder rivers of Babylon, weet je wel. Zo krijg je een psalm die dan in de top 40 of zoiets komt te staan. Maar dat was hun situatie. Zij weenden daar. Hoe zouden we God een lied kunnen zitten, maar we zitten hier in Babel. En we zitten in de puinhopen van het bestaan. Ons land is weg, de tempel is weg, alles is kapot. We hebben helemaal niets meer over. Dat zijn mensenlevens. En dat kan wel zijn dat het het leven is van u of van jou. Het kan zomaar gebeuren. Dat je alles denkt en dat het niks is. En dat alles wordt afgenomen, dat je zit daar aan Babelstromen. Daar zaten wij ook, weenden wij. Want later stort het Babylonische Rijk in. Heel onverwacht in de nachttijd. Dat gebeurde op een bepaald manier. Belshazzar, kleinzoon van Nebukadnezar, die regeert over Babel, zijn vader regeert over de buitengebieden en zou een oorlog voeren met de Meden en de Perzen. En die zou dat appeltje wel schillen, maar dat lukte niet. Zijn vader werd verslagen, maar dat wist Belshazzar nog niet, want die was dronken. En dan weet je niet wat er buiten de stad gebeurt. En terwijl hij aan het feest vieren was, kwamen de Meden en de Perzen. Belshazzar had met zijn onreine vingers bij het feest de bekers van de tempel gepakt. En had zijn onreine vingers die bekers met drank aan zijn onreine lippen gezet. Had eruit gedronken tot hij stom dronken was, niet meer wist wat hij deed. Daarop verschenen de vingers van God aan die witgekalkte wand tegenover de luchter. De troonzaal. Daniël 5, vers 5 leest u dat. De archeologen vandaag hebben die troonzaal, althans de fundamenten daarvan, teruggevonden. De luchter is naar alle waarschijnlijkheid de kandelaar geweest die vanuit de tempel door Nebukadnezar gejat was en in Babel was neergezet. En daar verschijnen dus die vingers met die tekst mene mene tekel uversim. Het is afgelopen. En het bleek afgelopen. Het Babylonische Rijk stortte volledig in en daarna kwamen de Meden en de Perzen. Maar dat is een politieke omkeer. En een nieuwe politiek belangrijk persoon bedrijft politiek, zoekt steun, wil zich versterken. En aan de rand van zijn gebied, Israël, had hij versterking nodig. En hij dacht bij zichzelf, als ik nou het volk terug laat sturen, dan waarderen ze mij. En dan heb ik bondgenoten aan de grens. Dus hij gaf opdracht aan het volk dat ze terug mochten keren. Dat is de politieke buitenkant. Maar wat is nou de binnenkant? De binnenkant is dat de Heere God tegen Jeremia al het een en ander had gezegd. De Heere God had gezegd, dat volk is zo ongelooflijk ongehoorzaam, ik voer ze af naar Babel. En de Heere God had gezegd, daar zullen ze 70 jaar zijn. Jeremia 25, vers 11. Dus de Heere God van boven stuurt de dingen hier beneden. Er zijn daar de grote legers op aarde die hun beslissingen nemen en die hun overwinning in de strijd halen. Maar de Heere God had gezegd, dit volk, omdat ze ongehoorzaam is, moet naar Babel. Nebukadnezar haalt ze op. En de Heere God had gezegd, na 70 jaar moet ze terug. En de Meden en de Persen, Darius, stuurt ze terug, Kores. Is dat niet opmerkelijk? De Heere God leidt alle dingen. Dit is zo wonderlijk. En zo zijn er tientallen, honderden profetieën die absoluut heel letterlijk vervuld zijn. Daar kom je van onder de indruk. Wanneer gebeurde dat nou allemaal? Zeg maar 500 voor Christus. Dus we hebben een profeet met een boekje dat 2500 jaar geleden werd geschreven. Ziet u het voor u? Profetie van 2500 jaar geleden. Kan dat nou nog wel actueel zijn vandaag? Kan daar nou nog wel iets in staan waarvan u en ik zeggen, jongen zeg, dat is heel bijzonder. En als we dat zeggen, dat het zo bijzonder is, wat doen we dan met die informatie? Gaan we dan het woord van God nog weer wat meer serieus nemen, er meer naar luisteren, zodat het meer door ons leven gaat komen, zodat ons leven veranderd wordt, vruchtbaar wordt tot zijn lof en eer, 2500 jaar geleden. Laat God zien dat hij zich de dingen herinnert. De naam van Zacharia. God herinnert zich. Hij herinnert wat hij gezegd heeft. Hij herinnert wat hij geschreven heeft. Hij herinnert wat hij gedaan heeft. Van plan is te gaan doen. Hij herinnert zich wat de positie van het volk is. Hij herinnert zich wat u of mijn positie is. De Heere God weet al die dingen. En dat staat ergens in de hemelse databestand. En die schrijft, die crasht nooit. De Heere God herinnert. Herinnert. Het woord des Heren kwam tot Zacharia. De neiging bestaat natuurlijk om daar vluchtig overheen te lezen. Het woord des Heren kwam tot Zacharia. We lezen dat zelfs verschillende keren. We lezen dat regelmatig in de Bijbel. We vinden dat zo gewoon. Maar dat is niet gewoon. Dat het woord komt. Daar moeten we aandacht aan geven. Dat is bijzonder. Het woord, het Hebreeuws dabar. Dat is niet een kaal ding. Een samenvoeging van een paar klanken. Maar het is een uitspraak, het is een uiting, het is een verhaal, het is een gebeurtenis. Woord en daad, dabar is in het Hebreeuws één geheel eigenlijk. En dat moet diep indringen, doorzakken, in beweging brengen, ons niet loslaten. Want als Gods woord spreekt, dan gebeurt er wat. Begin maar vooraan in de Bijbel te lezen, de Heer God sprak en het was er. En wat kwam er uiteindelijk? Een schepping in 6 dagen tijd. Want de Heer sprak en het was er 6 dagen. Geloof ik daar nog in? Ja, geloof ik helemaal in. En u bent dom als u het niet doet. Ja, bij de wetenschappers lijkt u dan wel een wijsverstandig mens. Ja, de wetenschap is heel erg vluchtig, want over 15 jaar hebben ze weer wat anders. En over 100 jaar weer wat anders. Maar Gods woord is krachtig. Op zijn woord was het er. Zijn woorden kliefden de zee, om eens een heilsfeit te noemen, waardoor Israël bevrijd werd. En het woord is vlees geworden. Kan niet anders. Als het woord van God komt, als het woord tot jou komt, dan maakt dat indruk, dan drukt dat iets bij je in. En het woord van God drukt in. En als het goed is, laat het een afdruk achter. Maakt het woord van God nog indruk bij u en bij mij? Dan moeten we er open voor staan, dan moeten we er naar luisteren. En dan zal het woord iets aan ons doen. Want het laat die afdruk achter. Het is het woord van de Heer, des Heren. Hier klinkt de naam van de Heer door. Yahweh. Zo stamelen wij nauwelijks besef hebbend van de rijkdom en de grootheid van de naam van hem die dat aangaat. Aarzelend zeggen wij, ik ben die ik ben. De God die is, die was, die zal zijn. En in het Nieuwe Testament komt die betekenis ons nog dichterbij. Want dan wil dat woord van God nog dichterbij ons komen. Het woord is vlees geworden. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven, ik ben het water, ik ben het brood. Vult u het allemaal maar in. Ik ben de goede herder, ik ben de deur. Dat is allemaal de Heer Jezus. Ik ben het. En ik ben er voor jou. Nou, als dat geen indruk maakt. Dat moet indruk maken op u en op mijn leven. Dat kan niet anders. Anders zou u hier niet zijn ook, denk ik. De Heer stelt zich voor als de Ik Ben. En die God die richt zich op ons. Heel specifiek nu tot Zacharia. Van de grootheid, van de genade. Yahweh herinnert zich. Zacharia was zoon van Berechia. Ja, en u weet inmiddels wel, denk ik, dat ik van namen hou. Ik zie daar een profetische betekenis in. Geweldig. Berechia betekent Yahweh zegent. Berechia, drager van de zegen van Yahweh. Zou u niet Berechia willen heten? Ik wel. Zou u niet die zegen van Yahweh willen dragen? Dat is buitengewoon. Maar zelfs zijn opa wordt genoemd, Iddo. Iddo. Dat betekent zijn getuige. Zijn getuige. Proeft u die geestelijke rijkdom die gewoon uit het eerste vers ons tegemoet komt. In de volgende lijn staat er Iddo, Berechia, Zacharia. Getuige, dan komt de zegen en de herinnering. De hand van God was krachtig in de familie aanwezig. Hoe zit dat bij ons? Zien wij ook die voortgaande genadevolle hand van de Heere God? Dan kijk ik achterom. Ikzelf even. En dan zie ik daar mijn opa's. Dat waren gelovige mannen, mannen met een getuigenis. Die zich het evangelie niet schaamden. Een opa die is actief geweest als evangelist in Leiden. De andere was een fruithandelaar. En die stopte de traktaatjes bij de zakken met bananen en appelen in. Dat was zijn getuigenis. Dat was een getuige. Nou, u hebt denk ik wel mijn vader gekend. En ik ervaar het, en ik heb het dikwijls ervaren, en velen van u denk ik ook, dat het een zegen was wanneer je naar hem mocht luisteren en wanneer hij het woord van God uitlegde. En ik mag me dat herinneren. Hebt u die lijn? En dan mogen wij kinderen hebben. En die lijn zet zich door ook naar hen. Dat is een bijzondere zegen. Niet iedereen wordt dat zo gegeven. En ik weet ook dat er veel mensen zijn die er ongelooflijk veel pijn en verdriet om hebben. Wanneer kinderen of kleinkinderen er weg in gaan die niet van de Heer is. En je weet ook niet waarom het allemaal zo gaat. Ik denk dan aan Adam en Eva. Die hadden twee zonen. Dat was toch heel verschillend met die beiden. Je weet dat niet, je hebt dat niet in de hand. Maar wat een zegen is dat. Want God wil de God van de geschiedenis zijn. Hij wil doorwerken. God herinnert zich. Yahweh herinnert zich Zacharia. Het volk zat daar in Babel. En ze weende. Maar God herinnert zich. Soms voelen wij ons alleen en vergeten. We voelen wij ons aan zo'n stroompje zitten en we voelen ons gekweld en vult je het allemaal maar in. Maar God herinnert. God laat niet los. De Heere is op uw vaderen toornig geweest. En dat staat er ook. En dat hakt erin. De Heere is op je vader, op jullie vaderen toornig geweest. Dat kan geen verrassing geweest zijn voor Zacharia. Want alle dagen zat hij daar in die puinhopen van Jeruzalem. De puinhopen van de stad. En al die puinhopen die getuigden daarvan dat God toornig was geweest op de vaderen. De tempel verwoest, de stad verwoest, landbouwgronden, de wijngaarden. Het was één grote chaos. Waar een stormpje in Amerika niet zoveel bij voorstelt. Zo had het land geleden. Sinds 70 jaar desolate toestand. Omdat God toornig geweest was op de vaderen. Wij moeten leren. Maar dat onze handelwijze, ons gedrag, ons omgaan met wat ons toevertrouwd is, ons leven voor het aangezicht van de Heere God, een hypotheek legt op ons nageslacht. Dat is nou niet een politiek praatje van de politicus die geld wil schrapen, of van die maatschappijen die de pensioenen een beetje omlaag moeten brengen. Maar datgene wat wij nalaten, dat gaat naar onze kinderen toe. En dan gaat het niet om de staatsschuld. Maar dan gaat het om, wat laten wij geestelijk na? Wat geven wij onze kinderen geestelijk mee? Wat leren ze van ons als het gaat om geestelijke zaken? En zou het kunnen zijn, dat de geestelijke rampspoed vandaag over Europa, Nederland, over feitelijk de hele wereld, ermee samenhangt, de materiële rampspoed ermee samenhangt dat we geestelijk zo verarmd zijn, dat we de dingen allemaal hebben laten lopen, dat de religie er een beetje bij. En zou het kunnen zijn dat de puinhopen langzamerhand steeds groter gaan worden wanneer wij ons niet bekeren? De Heere was zeer toornig geweest. Nou, de Heere God is dat nooit in een onredelijke drift. Dat kan bij ons mensen wel. Soms hebben we een heel kort lontje en dan exploderen we zomaar. Maar de Heere God heeft een lange adem gehad. Hij heeft zijn profeten gestuurd. Generaties van profeten. Hij heeft uiteindelijk, dat was toen nog niet bekend natuurlijk, Heer Jezus zijn zoon gestuurd. En er waren steeds waarschuwende woorden. En dat waren woorden die indruk zouden moeten maken. Maar men sloot de woorden van God. Men luisterde niet meer naar. Profeten werden uitgelachen, weggejouwd, soms vervolgd, zelfs gedood. Andere profeten kwamen daarvoor in de plaats. Dat waren profeten die leuke woorden zeiden, de succesprofeten. Die zeiden, het valt allemaal wel mee, God is goede dingen van plan. En juist ook vlak voor die ballingschap waren ze er, die valse profeten, die het volk wijs maakten dat God het allemaal prachtig vond wat ze deden. Vandaag zijn ze er, de chaos neemt hand over hand toe, maar de welvaartsprofeten, die vertellen dat het allemaal goed komt. Hoe meer geloof, hoe meer succes. Ja, leuke verhaaltjes, die misschien met die positieve klanken de zorgen een beetje wegmasseren. Maar de zorgen zijn niet weg. Paulus schrijft aan Timotheus, 2 Timotheus 4 vers 3, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer verdragen, omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Er komt een tijd. Dan is het net zoals dat het in het verleden was. Dat God toornig moet zijn omdat de mensen zich van zijn woord hebben afgekeerd. De gezonde leer wordt niet meer verdragen. Hoe dikwijls heb ik dat gehoord? Heldere dingen uit de Bijbel werden weersproken met argumenten, dat kun je vandaag niet meer zeggen. Dat was toen, maar niet meer nu. Want de tijden zijn veranderd. Inderdaad, de tijden zijn veranderd. De tijden zijn totaal anders. De tijd van Zacharia vlogen ze nog niet met een vliegtuigje door het lucht of naar de maan. En ze reden nog niet met een auto over de snelweg. Er is een hele hoop veranderd in de medische wereld. Maar één ding is niet veranderd en dat is het hart van de mens. Dat is nog net als toen. Niet veranderd, maar identiek. Een hardnekkige zondaar. En God is niet veranderd. Hij is dezelfde altijd. Maar mensen keren zich naar de verdichtsels. Mythen staat er in het Grieks. Vandaag willen we het evangelie toegankelijk maken. Seekers friendly. Mooie Engelse term. Het opleuken van het evangelie. De kerkdiensten moeten meer show zijn. Met meer spektakel in plaats van met verkondiging wordt soms gemarginaliseerd. Dat heb ik u nooit verteld. Dat mijn vader een keer uitgenodigd was om ergens te spreken. U hebt mijn vader misschien wel een beetje gekend. Hij was uitgenodigd om te spreken en er gebeurde van alles in de dienst. En de tijd tikte door en de tijd tikte door en de tijd tikte door. En de tijd tikte weg. En toen mocht mijn vader zijn woord brengen. En terwijl hij naar de preekstoel liep, zei hij, dominee, wilt u een beetje aanpassen, want het is al wat later. Mijn vader die ging de preekstoel op en die zei, laten we danken. Ja, maar zo gaat het vandaag de dag. Het woord komt in de verdrukking. Het is wel een goede methode om de mensen er eens een keer bij te bepalen. Het was even heftig, denk ik, daarna in de raadskamer, maar goed. Zo is het wel. De tijden zijn veranderd. Het opleuken van het evangelie met z'n alles wat er niet bij hoort, leidt tot de verontheiliging van het evangelie en van de mens. God zegt tegen Zacharia, ik herinner me. Ik herinner me hoe het was. Ik herinner me de ongehoorzaamheid van jullie vader en die was groot. En daarom ben ik toornig geweest. Ik herinner me allemaal. Maar eigenlijk zegt de Heere Zacharia en jullie allemaal in Jeruzalem, jullie herinneren je dat toch ook? Jullie weten dat toch ook? Daniel
heeft het dichtbij meegemaakt toen hij daar was. Een land van puinhopen, een woestenij. Deze volken zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaar. En ik heb het u net gelezen, maar na verloop van 70 jaren zal ik aan de koning van Babel en dit volk, luidt het woord des Heren, hun ongerechtigheid bezoeken. De Heren herinnerde het zich. Belangrijk is nu, het volk is teruggekeerd vanuit Babel naar het land van de vaderen en ze zijn de puinhopen aan het herstellen. Ze zijn teruggekeerd naar het land. Maar waar het om gaat, zijn ze ook teruggekeerd naar God. Dat is de essentie. We leggen parallellen. Vandaag zien we hetzelfde, we hebben dat al genoemd. Het volk is teruggekeerd en keert nog steeds terug tot het land. En ze bouwen het land weer op. Waar is het volk teruggekeerd tot God? Het volk heeft vandaag mannen nodig als Zacharias, Haggai. Mannen die het volk oproepen om tot God terug te keren. Straks zullen ze er zijn, de twee getuigen, de 144.000. Zij zullen spreken, ze zullen werken en het land zal een genade beleven. Er zal een verlangen komen naar de Heer en het zal groot zijn. Dat is de hoopvolle boodschap. Want de Heer zegt, bekeert u tot mij. Dat is de oproep. Toen, tijdens de Zacharia, aan het volk. En in de nabije toekomst opnieuw aan het volk. Maar tussendoor is het een oproep aan ons. Bekeert u. We leven in genadetijd. Niet alleen voor het volk, maar voor alle volkeren. Alle culturen, alle rassen. De genaderoep klinkt vandaag nog. Hoe lang zal het duren voordat die genadeboodschap het zwijgen wordt opgelegd door vijandige overheden? Ze ruzien nu een beetje over de centen, Partij van de Arbeid, VVD. Maar het mag wel duidelijk worden dat de heilige dingen bij deze regering helemaal aan de kant zijn gezet. Men gaat alleen nog maar voor het materiële. En dikwijls laten wij ons meezuigen alsof het daar om gaat. Maar het zou dus kunnen zijn dat we het materiële helemaal kwijtraken. Omdat we dat geestelijke hebben losgelaten. En wat nodig is, is diezelfde profetenboodschap. Bekeert u. Maar wat een rijke boodschap is dat. Bekeert u tot mij, dan zal ik wederkeren tot u. De volgorde is helder. Ik ben naar jullie toegekomen, maar jullie zijn weggelopen. Keer om, dan kom ik ook terug. Zo was het in de Hof van Eden, het paradijs. God kwam, maar Adam was weggelopen. Zo was het in de dagen van Noach. God kwam, maar de volkeren waren in geweldenarij ontstoken. God gaf redding in Noach. Zo was het in de dagen van de torenbouw. God kwam. En het volk was hoogmoedig geworden, liep weg. God koos voor één man, Israël. God kwam. Maar het volk was ongehoorzaam. God kwam. Ten laatste zond hij zijn zoon. Hij kwam. En wat doen wij? De Heer herinnert zich het allemaal. Soms klagen mensen, God is er niet. God laat niets horen. Maar God is gekomen. Wij moeten terug. Bekeert u. Dit boek laat zien dat een rest van het volk zich uiteindelijk bekeren zal. En dan zal de Heer komen. Dan zal ik tot u wederkeren. We horen als het ware hier in de profetie al die voetstappen van de heiland. Die gaat komen. Bekeert u tot mij, dan zal ik tot u wederkeren. Voor ons als gemeente hebben we natuurlijk ook een geweldige toekomst. Want wij hebben ons gekeerd tot God. En hij zal nu naar ons toe komen. Wij moeten niet gelijk zijn aan onze vaderen. Dat is wat Zacharia krijgt te horen. En dat is een boodschap die, denk ik, ook van vandaag buitengewoon actueel is. Wat God zal doen, zoals hij gezegd heeft. Hij zal het zich herinneren. We vieren zo direct avondmaal. Dat is een gedachtenis. Maal. Een herinneringsmaal. Avondmaal drukt iets uit, brengt in herinnering. Het herinnert ons eraan dat de Heere God in de Heere Jezus naar ons toegekomen is. Bekeert u tot mij. Wij mogen dan naar hem toe komen. En dan zegt het avondmaal ook, doe dit totdat hij komt. Hij kwam, wij moeten komen en dan zal hij komen om alles te vervolmaken. Die nodiging van de Heere Jezus is er. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Het is mijn lichaam voor u. Het is mijn bloed tot ontzondiging. Kom, bekeert u. En dan hebben wij die geweldige belofte. Dan zal hij straks komen. Hoe lang dat allemaal duurt, ik weet het niet. Dat het niet lang meer duurt, is mijn stellige overtuiging. Nou, hij gaat komen. Zijn wij dan tot hem gekomen? Dan gaan we een geweldige tijd tegemoet. Halleluja. Maranatha. Amen.